Ik kan niet met zekerheid zeggen, mannen van Athene, wat voor indruk de woorden van mijn aanklagers op jullie hebben gemaakt. Maar ik weet wel dat ze zo overtuigend spraken dat ik bijna aan mezelf ging twijfelen. Het is het jaar 399 voor Christus. De wijsgeer Socrates, zoals gewoonlijk op blote voeten en gekleed in een versleten mantel, is opgestaan om in een stampvolle rechtszaal de jury van honderden Atheense mannen toe te spreken die voor hem zit. We bevinden ons in de Agora, in het centrum van Athene. Veel van de aanwezigen kunnen hun woede nauwelijks bedwingen. Wat hij daarna zegt, tergt hen nog des te meer. Sommigen van jullie denken misschien dat ik een grap maak, maar ik verzeker jullie dat dat niet het geval is. Wat ik beweer is dat ik bij jullie zo'n slechte reputatie heb gekregen door niets anders dan door de wijsheid die ik bezit. Het blijft stil in de rechtszaal, maar dan alleen omdat de aanwezigen een moment verbijsterd zijn door deze opmerking. Dan vervolgt Socrates. De filosofen die mij voorgingen en met wie ik ten onrechte ben vergeleken, maakten aanspraak op bovenmenselijke wijsheid. Ze beweerden dingen te weten die niemand zeker weet. Over de aard van de zon en de maan en meer van die dingen. De wijsheid die ik verwierf was daarentegen van de soort die geheel eigen is aan stervelingen. Jullie hebben mij in het verleden vaak horen zeggen dat mijn eigen onderzoekingen niets te maken hebben met wat zich onder de aarde bevindt, in de Hades, of hoog boven ons in het hemelse rijk van de goden. Ik ben niet dat soort filosoof. Met zijn uitpuilende ogen, stompe neus, kalende hoofd en dikke lippen die door zijn baard heen steken, doet hij zijn toehoorders denken aan een onnozele hals, een komisch personage of een van de beestachtige satyrs uit de legende. Ja, ze hebben een afkeer van zijn uiterlijk en vertrouwen hem niet. Desondanks kijkt hij hen boos aan en spreekt met onverbloemde zelfverzekerdheid. Ik heb me bezig gehouden met zaken die ons veel meer raken, met wat er aan goed of kwaad plaatsvindt in je huis, om met Homerus te spreken. Ja, het is in die zin, op het gebied van de kennis die past bij ons sterfelijke bestaan, dat ik mezelf wijs noem. De juryleden zijn woedend en verdringen zich bij de balustrade. Hun ogen fonkelen terwijl ze luidruchtig beledigingen naar de aangeklaagde filosoof slingeren. Sommigen gaan zelfs met elkaar op de vuist. Socrates, hoewel inmiddels in de 70, is volkomen onaangedaan. Desondanks neemt hij even pauze, terwijl de gerechtsdienaren met de nodige moeite de orde herstellen. Zijn jonge vrouw, Xantippe, en hun kinderen zijn er niet bij. Niemand had verbaasd gereageerd toen hij erop stond dat ze thuis bleven. Iedereen voelt echter de afwezigheid van Chairophon, Socrates' jeugdvriend, net als hij, een filosoof, die onlangs is overleden. Een van Socrates' jongere leerlingen, Xenophon, die later naam zou maken, is afwezig vanwege militaire dienst. De meeste van zijn andere vrienden zijn erbij. Crito, zijn levenslange metgezel, een rijke landbouwer die opgroeide in Alopeke, de Atheense Deme, voorstad, waar ook Socrates vandaan kwam. Phaedo van Elis, een mooie jonge edelman die door Socrates was gered uit een leven in slavernij nadat hij was gevangen genomen en verkocht aan een Atheens bordeel.